aan de gemeente wordt meegedeeld. In de eerste plaats dat het met dominee de Butter naar omstandigheden goed mag blijven gaan. Hij hoopt, als alles gaat zoals het nu gaat, woensdag thuis te komen voor verdere rust. Hij zal heel voorzichtig dan therapie moeten ontvangen, maar dat heeft allemaal zijn tijd nodig. Mevrouw zei mij dat er in zijn hart een groot verlangen is om in uw midden te zijn en voor te gaan in de prediking van het woord. Ik denk dat wij allemaal er iets van aanvoelen. Ik denk dat het ook goed is, gemeente. Ik heb er zelf ook over nagedacht. Ik heb dat zelf ook meegemaakt, dat ik enkele maanden na een ziekte niet mocht preken. Dat er ook gebeden wordt dat hij innerlijk de rust en het geduld kan opbrengen om dan op de preekstoel te komen als God daar de toestemming voor geeft. Hij zal uiteraard thuis heel rustig moeten zijn en niet te veel of weinig bezoek kunnen ontvangen. Volgende week zondag hoopt in beide diensten voor te gaan dominee A. van der Weert. De avonddienst begint dan niet om 6:00, maar om 6:30. De collecten zijn vandaag bestemd voor de diaconie en volgende week zondag is de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand is begonnen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 71. Betrouw op u, o Heer der Heren, dat mij geen schaamt, o Heer, in eeuwigheid verneer. Red mij door uw gerechtigheden, bevrijd mij, neig uw oren, verlos mij, wil mij horen. En ook het 15e vers, gij deed mij veel benauwdheid smaken en drukkend harteleed, maar tot mijn hulp gereed zult gij mij weder levend maken. 71, 2 en 5. 10.
Thank you.
Luisteren samen, gemeente, naar de geboden van de Heere onze God. En zingen dan uit 130 het tweede vers de belijdenis. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is bij uw vergeving altijd bij u geweest. 130 vers 2. En God spreekt al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde, en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zal de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing voor deze morgen, gemeente, is uit het Oude Testament, Psalm 56, en uit het Nieuwe Testament, Hebreeën 4, van 12 tot 16. We lezen samen eerst Psalm 56. Een gouden kleinood van David voor de opperzangmeester op Jonath Elim Rechukim, als de Filistijnen hem gegrepen hadden te gat. Wees mij genadig, o God, want de mens zoekt mij op te slokken. De ganse dag dringt mij de bestrijder. Mijn verspieders zoeken mij de ganse dag op te slokken, want ik heb veel bestrijders, o Allerhoogste. Ten dagen als ik zal vrezen, zal ik op u vertrouwen. In God zal ik zijn woord prijzen. Ik vertrouw op God, ik zal niet vrezen. Wat zou vlees mij doen? De ganse dag verdraaien zij mijn woorden. Al hun gedachten zijn tegen mij ten kwade. Zij rotten samen, zij versteken zich. Zij passen op mijn hielen, als die op mijn ziel wachten. Zouden zij om hun ongerechtigheid vrijgaan, stort de volken neder in toorn, o God. Gij hebt mijn omzwerven geteld, leg mijn tranen in uw fles, zijn ze niet in uw register? Dan zullen mijn vijanden achterwaarts keren, ten dagen als ik roepen zal. Dit weet ik, dat God met mij is. In God zal ik het woord prijzen, in de Heere zal ik het woord prijzen. Ik vertrouw op God, ik zal niet vrezen. Wat zou bij de mens doen? O God, op mij zijn uw geloften. Ik zal uw dankzeggingen vergelden. Want gij hebt mijn ziel gered van de dood. Ook niet mijn voeten van aanstoot om voor Gods aangezicht te wandelen. In het licht der levenden. Tot zover de lezing uit het Oude Testament. En dan de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 4, van vers 12 tot 16. Want het woord Gods is levend en krachtig en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard. En gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes en der samenvoegselen en des mers. En is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem. Maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen desgenen met welke wij te doen hebben. Terwijl we dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan meelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Tot zover de lezing van de schrift. Zalig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren. Amen. We willen nu samen de Heere danken dat we hier mogen zijn en bidden om zijn zegen. In de voorbeden willen we aan dominee de Butter denken en ook aan zijn vrouw in deze moeilijke dagen. Zuster Grotebroer van Wezel is overgebracht van het Dijkzicht ziekenhuis naar het ziekenhuis in Dirksland. Haar toestand is redelijk stabiel. En uit het ziekenhuis is thuisgekomen zuster Human Langbroek. Zij heeft een boodschap gekregen van een ernstige ziekte en we zullen ook daarin voor haar bidden. En we willen ook aan anderen denken die niet met name genoemd worden. Laten we bidden. Almachtig en barmhartige God in de hemel. U bent de schepper van hemel en aarde en de onderouder van deze wereld. Wij danken u dat we op deze zondagmorgen bij elkaar mogen zijn in uw huis. De woning waar gij ons hebt genodigd om te komen. En waar gij ook een boodschap voor ons hebt. Wij zijn bewaard geworden. We hebben de berichten gehoord van de aardbeving in Turkije. Tienduizenden mensen in enkele ogenblikken uit het leven weggerukt. Het is bijna onvoorstelbaar. De getallen zijn nog niet helemaal bekend, maar we moeten aan 40 tot 50.000 mensen denken. Wij bidden u, barmhartige God, voor allen die leed ondervinden van de aardschokken. De nabestaanden en degenen die hun woning en bezit zijn kwijtgeraakt door de aardschokken. Wij vragen dat de hulp die geboden wordt uit heel de wereld op de bestemde plaats en op het goede moment mag komen. En we willen bidden dat wij uw hand en uw stem in deze tekenen zullen verstaan. Alom wordt in ons land en ook in Europa met u, uw woord en uw dienst geen rekening meer gehouden. En mensen denken dat ze autonoom zijn en hun eigen weg kunnen gaan en zelf de wetten kunnen bepalen. Ons land is daarin een voorloper in de wereld wat betreft het leven en het beëindigen van het leven. En dan ineens komen er dingen die wij mensen niet in de hand hebben en die ons op een geweldige manier overvallen. Het is niet zo ver bij ons vandaan. Het zou ook hier hebben kunnen plaatsvinden. Geef dat wij daarmee inkeren tot u, de levende God. En dat wij ons ook afvragen hoe wij dan zouden reageren. En of wij voor u kunnen verschijnen als gij ons roept uit het leven. Wij danken u, Heere, dat we zo vanmorgen bij elkaar in de kerk mogen zijn. En we dragen de moeite en de zorg van anderen mee. Heel ver weg, maar ook dichterbij. U weet wat er nodig is in het midden van de gemeente. Laten we eerst samen voor dominee de Butter en zijn vrouw mogen bidden. U hebt hen door diepe dalen geleid. Het is nabij de dood geweest. Als door een wonder hebt u het leven van onze broeder, de voorganger van deze gemeente, gespaard. En we zijn blij dat het wat vooruit gaat. Bewaar ons allen ervoor dat we daarin haast zouden hebben. Maar dat we ook op uw tijd en uw tempo acht geven. En daarin mee kunnen komen. En laat die thuis mogen komen uit het ziekenhuis. Waar de rust groter en kostbaarder zal zijn. Dan dat in een druk ziekenhuis bij nacht en overdag kan zijn. Wij danken u dat u hem nabij bent geweest en nog steeds bent. En dat hij daar ook van mag getuigen in gesprekken met mensen die met hem spreken. Wat een voorrecht, Heere, dat u daarin gekend wordt, erkend wordt en geprezen wordt. En laat het zo ook voor de gemeente iets mogen zijn waar wij alle van leren, jong en oud. Hoe u naar het gebed luistert en helpt. En dat duurt soms wel, een poosje, maar u gaat uw eigen weg. Geef, Heere, dat we zo vanmorgen ook uit het woord toerusting ontvangen, onderwijs, voorlichting en geestelijke leiding. En dat we erin mee kunnen komen, Heere. Dat het woord duidelijk en persoonlijk bij ons komt. In welke omstandigheden we ook verkeren. Blijde, droeve of moeilijke. U weet er alles van. Maar wat een voorrecht dat u het bent die ons opzoekt en met uw woord ons leven binnenkomt. En laat er een behoefte, ja een honger naar uw woord mogen zijn in de gemeente van morgen. Om samen door u geleerd en geleid te worden. En geef u die naar wat hij nodig heeft om de tekst van vanmorgen heel praktisch, heel persoonlijk en ook heel pastoraal uit te leggen. Wij weten, Heere, dat dat niet in de macht van mensen ligt. Dat het geschenk van uw genade is. En daar willen we samen ook om bidden, jong en oud. Om uw Heilige Geest. Dat die onze harten opent, zodat het woord bij ons ingang krijgt. En doorwerkt. Vernieuwend werkt. En zodat we er houvast aan hebben. En ook ons eigen leven mogen herkennen. In de uitleg van een oude psalm. En hoe wij er ook aan toe zijn, u weet het. Op welke weg we ons ook bevinden, komt u ons tegemoet, komt u ons tegen, zodat we u mogen ontmoeten. In dat wondere geheim van de opening van de schrift door de Heilige Geest. We bidden voor u meeluisteren via de kerktelefoon. We denken aan zuster Grotenboer van Wezel, die overgebracht is naar het ziekenhuis in Dirksland. Wil haar nabij zijn in de omstandigheden waarin ze daar verkeert. En laat ook haar vertrouwen en verwachting van u mogen zijn. Mensen weten soms niet wat er omgaat in de harten van een medemens. Maar u weet het wel. En wilt u ook daar werken? Denk aan zuster Human Langbroek, die wel thuis mocht komen, maar toch van de week een moeilijke boodschap te verwerken kreeg. En daar zal ze ook niet zomaar mee klaar zijn. Maar wat een voorrecht dat we dan als gemeente om haar heen mogen staan en samen mogen bidden dat u de genade geeft om ook moeilijke dingen in het leven met u en in uw kracht te verwerken. En dan zijn er ook mensen in de gemeente, Heren, die niet om de voorbeden gevraagd hebben, maar die wel nodig hebben. Laten we ook aan hen mogen denken. Of we ze kennen of niet kennen, of we de details weten of niet weten. En dat we samen mogen vragen dat u hen er doorheen wilt helpen, als de God die hoort en die helpt. de God van het gebed. Heere, laat de preek van vanmorgen ook een aansporing zijn om u te zoeken en het van u te verwachten in welke omstandigheden we ook verkeren. We denken ook aan land en volk. De berichten zijn dat het economisch heel goed gaat, maar geestelijk en zedelijk is het precies omgekeerd. Naarmate wij denken dat wij het in onze hand hebben en kunnen bewerken, zal het afgebroken worden. Geef dat we zo ook bezig zijn met ons volk en ook met de kerk. De noden en de zorgen van predikanten die ziek zijn, niet in een gemeente dienst kunnen doen. En het zijn er verscheidene op het ogenblik. Wilt u hen nabij zijn en ook hun gemeente. En wilt u overal zijn waar uw hulp nodig is. Ook voor vervolgde christenen een steun zijn. Zoals op Ambon de christenen door de islam en haar aanhangers worden dwarsgezeten en zelfs vermoord. We komen tot u, Heere. Ieder mag het zijne bij u brengen. Wat een voorrecht met zoveel mensen in de kerk te zijn en dan toch gelegenheid te hebben dat ieder ook in stilte eigen nood en zorg en behoefte en strijd en onmacht en onvermogen en eigen schuld en overtreding voor u mag neerleggen. En dan blijft er ons maar één naam over om op te pleiten. En dat is de Heer Jezus Christus, de middelaar. Op aarde het lijden en de taak volbracht. En in de hemel in glorie bij de Vader. Als de Heere en de Christus die door zijn geest wil werken. Zo komen we tot u vanmorgen. En zo leggen we al het onze voor u neer. En buigen we hoofd en hart. En bidden om uw genade. Tot de glorie van u, de Vader, de Zoon en de Geest. En wees overal waar mensen u zoeken en met ons meeleven. Ook dominee den Butter in het ziekenhuis. Die in gebed bij ons zal zijn op dit ogenblik. Zegen ons allen met uw genade en goedertierenheid. Om Jezus wil. Amen. We zingen gemeente uit 56. U begrijpt dat uit die psalm ook de tekst voor vanmorgen gekozen is. Nu zingen we 1, 2 en 4. En straks na de preek 5 en 6. 1, 2 en 4 uit 56.
Thank you.
de prediking zingen we dus gemeente het vijfde en het zesde vers uit 56. De tekst voor vanmorgen is ook uit deze psalm en wel de versen 4 en 5. Die willen we samen nog eens lezen. 4 en 5. Ten dagen als ik zal vrezen, zal ik op u vertrouwen. In God zal ik zijn woord prijzen. Ik vertrouw op God, ik zal niet vrezen. Wat zou mij vlees doen? Gemeente des Heren, psalm 56 is in onze kerken geliefd en bemind en ook bekend. Vooral vanwege die twee laatste versen die we straks zullen zingen. U weet het wel, ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Wat heerlijk om dat te mogen zingen met je hele hart. En dan dat volgende, gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gericht mijn voet dat hij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mij een schild in alle nood. Maar aan dat slot is wat vooraf gegaan. En daar hebben we samen van gelezen in deze psalm. En daar spreekt onze tekst ook van. En daar willen we vandaag in het bijzonder vanmorgen bij stilstaan. Wat er vooraf gegaan is aan die geweldige slotverzen. En als u dan de tekst op u in laat werken, moet het u eigenlijk opvallen dat er twee woorden in voorkomen die we eigenlijk zo niet bij elkaar in één belijdenis zouden verwacht hebben. Ten dagen als ik zal vrezen, zal ik op u vertrouwen. Voor ons is het eigenlijk zo dat vrees en vertrouwen niet samengaan. Vrees in het leven van iemand die de Heere waarachtig vreest, kent en lief heeft, kan toch niet zomaar met vertrouwen samengaan. De vrees drijft eigenlijk het vertrouwen uit en ook omgekeerd, het echte vertrouwen drijft de vrees uit. Maar het geweldige van deze woorden van David is dat hij over vrees en vertrouwen in één zin en tegelijkertijd spreekt. En dat willen we in het bijzonder vandaag overdenken. Daar willen we aandacht aan geven dat zoiets in de Bijbel voorkomt. Vrees en vertrouwen in hetzelfde hart van een kind van God. Het thema van vanmorgen is drie kernwoorden van een kind van God dat in moeite is. En vanuit de tekst zijn dat de woorden vrezen, vertrouwen en prijzen. Vrezen, vertrouwen en prijzen. Deze psalm, het staat in het eerste vers, is door David gedicht naar aanleiding van wat hem in Gat is overkomen bij de Filistijnen, koning Achis, jongens en meisjes. Hij had zich daarheen begeven en hij werd eigenlijk door de medewerkers van koning Achis heel wantrouwend bekeken. Dachten, nou hebben we hem, nou kunnen we onze hand op die Israëlite Jood leggen. Dan kunnen we hem gevangen nemen en ook hem doden en dan zullen we eindelijk van hem af zijn. David had dat niet verwacht. Hij had verwacht dat hij toevlucht zou kunnen vinden bij koning Achis. Hij vertelt heel duidelijk hoe hij het ervaart wat de mensen hem aandoen. Het is goed dat we dat ook samen lezen. De mens zoekt me op te slokken. De ganse dag dringt mij de bestrijder. Mijn verspieders zoeken mij de ganse dag op te slokken. Want ik heb veel bestrijders, o allerhoogste. Ze volgen hem op de voet, ze gaan zijn gangen na. En ze zijn eigenlijk gereed om de hand op hem te leggen. En David beseft heel goed dat de medewerkers, de generaals, de politici en hoe je dat dan tegenwoordig zou noemen van koning Achis hem naar het leven staan. En dat als zij hun zin krijgen en kunnen doorzetten wat er in hun hart is en wat er ook uit hun ogen spreekt, dat het dan met David gedaan is. En dan is het geen wonder, gemeente, dat David heel duidelijk zegt, ten dagen dat ik zal vrezen. Je mag het ook wel in de tegenwoordige tijd vertalen. Hier staat het in de toekomende tijd. Maar het Hebreeuws laat toe om het ook zo te vertalen. Ten dagen dat ik vrees, vertrouw ik op u. Dus David spreekt in deze psalm van zijn vrees voor de mensen. De vrees dat zijn leven beëindigd zal worden. Laten we daar samen over denken. Dat ook een kind van God vrees kan hebben. En dat de Heere God het goed gevonden heeft dat er van die vrees voor de mensen en dat het leven beëindigd zal worden, op papier wordt melding gemaakt. Dat dat in de Bijbel is opgenomen. Dat een kind van God dat ook zo onder woorden brengt in deze psalm. Ten dagen dat ik zal vrezen. En dat volgende komt natuurlijk ook aan de orde. En als David dat gezegd heeft, dan gaat hij nog even verder. In het zevende vers, ze rotten samen, ze versteken zich, ze passen op mijn hielen als die op mijn ziel wacht. Die voelt, dat is een aanval op zijn leven. Dan brengt hij het toch nog eens onder woorden. Hij is om zo te zeggen in één keer niet klaar. Zo spreekt David over de moeite die hij doormaakt. U begrijpt, het gaat over 1 Samuel 21. Daar wordt in de historische boeken de geschiedenis beschreven dat David bij koning Achis in Gat komt. Daar zou u het kunnen nalezen. David in nood en David als kind en knecht van God, hoewel nog geen koning, maar wel aangewezen koning. David ook in vrees, in angst, in zorg. Mag ik het vanmorgen zo zeggen, gemeente, dat het een voorrecht is dat dat in de Bijbel staat. En dat een kind van God zijn vrees uitspreekt. De moeite die hij doormaakt en alles wat er in zijn hart omgaat en wat dat opwekt in zijn ziel. Dat hij dat onder woorden brengt in dat ene woord, ten dagen dat ik vrees. Mag ik daarmee ook naar onszelf komen, naar u en naar mij. In de dingen die wij doormaken. Het kan zijn, gemeente, dat dat ziekte is, dat dat zorg is, dat dat tegenslag is, dat dat omstandigheden in de familiekring zijn, dat dat ongedachte dingen zijn die op ons afkomen en waar we mee te maken krijgen. Maar als we ze onder ogen moeten zien, als we er doorheen moeten, dan vrezen we. Dan zeggen we, Heer, hoe zal dat aflopen en waar moet dat op uitlopen? En wat kan dat allemaal wel niet meebrengen? En wat zal dat allemaal wel niet betekenen in mijn leven? Daar mag je van spreken. Dat hoef je voor God niet te verbergen. Ook als je het leven met de Heere mag kennen en met de Heere leeft, dan hoef je dat niet weg te duwen en te onderdrukken. Ik vind het geweldige van deze tekstgemeente dat David de vrees durft uit te spreken. En dat hij niet op welke manier ook in deze psalm bij zichzelf en tegen ons zegt, als je op God vertrouwt, dan zul je toch niet vrezen. Zo zeggen wij het misschien wel eens tegen elkaar, of denken wij het wel eens, van elkaar en met elkaar. Als je nou echt vertrouwt op de Heere, dan kun je toch niet vrezen. Maar hier komen ze bij elkaar. En ik moet er natuurlijk nog iets aan toevoegen. Want in die vrees van David voor mensen en voor zijn leven zit eigenlijk toch een diepere laag, moet je zeggen. David begint met dat geweldige, wees mij genadig, o God. Dat is het eerste woord na het opschrift. En je zou kunnen zeggen, zoals bepaalde uitleggers doen, dat wees mij genadig is, geef mij hulp in uw genade. Uitredding. He, dus dan ziet het op de nood waarin die verkeert en die bidt om genade, dat die daaruit geholpen mag worden. Dat is natuurlijk ook genade van God. Als David uit de vijandschap van de Filistijnen toch levend uit mag komen en verder zal kunnen. Dus als die gered zal worden uit die benauwde situatie in Gat bij koning Achis en zijn medewerkers. Dan is dat genade. Maar ik denk dat die bede, wees mij genadig, nog één laag dieper gaat. En dat is ook dat David in zulke omstandigheden zijn schuld voor God ziet. Zijn overtredingen, zijn tekortkomingen. Wat hij zelf doet en waar hij zelf naar grijpt. Misschien ook wel het vertrouwen op zichzelf. Misschien ook wel iets van de overmoed. Misschien ook wel dat hij zelf dat plannetje in elkaar gezet heeft. En gedacht, bij Achis ben ik veilig. En als ik ergens moet zijn, dan moet ik daar bij Achis zijn. Want die zal me helpen. Zonder dat hij gebeden heeft. Heren, is het goed dat ik daar naartoe ga? En is dat uw leiding? En is dat uw zorg? En welke vormen van schuld en overtredingen kunnen juist in zulke moeilijke dagen niet naar ons boven komen? Ik denk dat de zonde van Davids hart op de achtergrond van deze vrees mede een rol speelt. Kent u dat ook? Dat je in moeite en zorg tegelijk aan jezelf herinnerd wordt, met jezelf te maken krijgt. Dat je de onwaardigheid voelt om van de Heere verhoring te vragen en te verkrijgen. En dat je dan eigenlijk moet zeggen, Heere, wat ons betreft zou het niet kunnen. Wij hebben het niet verdiend, wij hebben er niet naar gemaakt dat u het oor naar ons luistert. Ik denk dat ik niet te veel zeg als ik probeer die bede, wees mij genadig, zo voor u uit te leggen en naar u over te brengen. Dat kan in ons leven ook een rol spelen. Alles wat wij God tekort gedaan hebben, waar we niet op de Heere vertrouwd hebben en naar de Heere hebben uitgezien, dat dat mede schuld is voor het aangezicht van de levende God. En dan zegt David dus heel duidelijk, ten dagen als ik zal vrezen, zal ik op u vertrouwen. Dus David, gemeente, gaat met de vrees naar de Heere God toe. Dat is een heel belangrijke lijn in deze psalm. Dat is een beweging in het leven van David. Van de vrees naar de Heere God. Je kunt natuurlijk als je vreest ook wel andere bewegingen maken. Kunt u zich dat voorstellen? Ja, natuurlijk. Je kunt naar de mensen gaan. Goed, daar in Gat was dat niet zo makkelijk. Omdat David waarschijnlijk niet direct mensen bij zich had. Maar je kunt naar de mensen gaan. Je kunt het voor de mensen neerleggen. Je kunt het voor de mensen uitklagen. Je kunt met de mensen spreken. Over God, over je nood. Maar naar de mensen. Je kunt ook tot jezelf inkeren. En je kunt ook naar je eigen hart gaan. En dan, ja, dan roer je, om zo te zeggen, alles om en om. Dan spreek je misschien niet met jezelf tot God, maar wel over God. Hoe kan dat nou? Hoe gaat dat nou? En hoe is dat mogelijk? Maar David gaat een andere weg. Hij gaat van de vrees naar de Heere God om op hem te vertrouwen. Calvijn zegt bij de uitleg van deze tekst en deze psalm dat je dat niet zou verwachten. Dat die twee in het ene hart van een kind van God tegelijkertijd voorkomen. Heel raak opgemerkt. Daar ben ik eigenlijk ook mee begonnen. Hoe kun je vrees en vertrouwen nou in ene tegenkomen in het leven en het hart van een kind van God? Calvijn die wijst daarop. Dat zou je niet verwachten. De vrees haalt dan eigenlijk een streep door het vertrouwen. En de vrees haalt dan eigenlijk ook een streep door het kind van God zijn. Want dat kan toch niet dat je als kind van God vreest. Maar Calvijn zegt, dat is nou, dus een volgende opmerking, dat is nou het echte geloof dat je in de vrees op God vertrouwt. Voelt u wel? Dan blijf je niet in de vrees steken. Je blijft daar niet mee omlopen. Dat is niet het einde. Want dat zou de dood zijn. Maar dat je in de vrees de weg gaat van het vertrouwen naar de Heere God. Gemeente, dat is eigenlijk waar het vanmorgen heel in het bijzonder om gaat. Als we samen over vrees nadenken in ons leven. En ieder mag het zijne en het hare er vanmorgen bijvoegen. Dat is ook het geweldige, vind ik altijd, van kerkdiensten in de kerk van de reformatie. Dat je als hoorder in de kerk je eigen leven, je eigen ervaring, je eigen moeite erin mag inbrengen. Een dominee kan dat natuurlijk niet allemaal onder woorden brengen, want wij kennen elkaar niet of nauwelijks. We mogen iets weten van zorgen en van moeite, maar heel in het bijzonder en van velen persoonlijk is dat voor een dominee onmogelijk. Maar dat je toch als dominee mag zeggen, kom maar. Tegen ouderen, ook tegen jongeren. Kom maar. En dat wat in jouw leven reden of oorzaak van vrees is, kom. Haal dat vanmorgen in je gedachten en breng dat voor Gods aangezicht. Maar daar niet bij blijven steken. Daar niet in blijven staan. Het moet verder. Van vrees naar vertrouwen. En David zegt ook hoe hij daartoe komt, dat is het geweldige. Namelijk, in God zal ik zijn woord prijzen. Als hij vertrouwt op God, dan vertrouwt hij op het woord van God. Dus dat is de grond van zijn vertrouwen. Door het woord van God komt hij er doorheen. Laten we het eerst zo mogen zeggen, komt hij er doorheen. En dan ook wel bovenuit, maar komt hij er doorheen. Op de weg van de vrees mag je het vertrouwen beoefenen in het woord van de levende God. En dan is de vraag natuurlijk, wat is dat woord? Dan kun je aan twee dingen denken. Dat wordt bij de uitleg van deze psalm ook door verschillende exegeten naar voren gebracht. Je zou kunnen denken aan het feit dat de Heere God David tot koning heeft laten zalven. En de Heere, mag ik het eens heel gewoon zeggen, doet geen half werk. Kent u dat ook? Als de Heer het ene doet, dan doet hij ook het andere. De Heere God doet geen half werk. Die laat zijn werk niet onaf of halverwege schieten. Dus als David tot koning is gezalfd, dan mag je ook als gezalfde koning, aangewezene, vertrouwen van de Heere God, dat hij het tot het koningschap van David zal doen komen. Ook al lijkt het er helemaal niet op. Er zijn al de omstandigheden tegen, om zo eens te zeggen, en wijzen alle dingen precies in de andere richting dan het bestijgen van de troon. Dus het kan zijn dat David daarmee bezig geweest is. Ik acht dat niet helemaal onmogelijk. Dat hij de belofte dat hij koning zal worden aangegrepen heeft. Maar u moet natuurlijk goed zien, laten we dat nog eens even onderstrepen in de preek van morgen, ook naar onszelf toe, dat het beroep op die belofte niet betekent dat de vrees helemaal illusoir is, dat dat niks voorstelt en dat dat niks betekent. Nee, David gaat er onderdoor. Hij hoeft maar te kijken naar de spiedende ogen van zijn vijanden, jongens en meisjes. En naar de wapens van de Filistijnen, om te weten dat als ze maar even de kans krijgen, die op hem gericht zullen zijn en hem zullen doden. Maar in die vrees vertrouwt hij op het woord van God. Misschien mag ik het toch ook nog een beetje uitbreiden door te wijzen op een tekst die Mozes geschreven heeft. Op een geweldige manier. En dat is de tekst uit Deuteronomium. Dat Mozes in vers 27 van hoofdstuk 33. De eeuwige God zij u een woning. En van onder eeuwige armen. Hè? De eeuwige God zij u een woning. Dat is de zegen van Mozes aan het volk Israël. Dat is de belofte van bescherming. Je kunt zeggen, daarin heeft Mozes de naam Heere, zoals wij die in de Bijbel met hoofdletters tegenkomen. U weet wel, Yahweh, Exodus 3, ik zal zijn die ik zijn zal. Zo heeft God zich geopenbaard aan Mozes bij de brandende braambos. Mozes heeft die naam van God, die hem toen bij de brandende braambos is geopenbaard, omschreven. De eeuwige God zij u een woning en van onder eeuwige armen. Dus dat de Heere dat volk wil dragen. En dat Davids leven in die bescherming en die zorg van God een plaats inneemt. En dat David door God gebruikt zal worden om koning, zelfs messiaanse koning van het volk Israël te zijn. Dus dan krijg je toch weer de gedachte van de taak, het ambt als koning dat David zal mogen gaan bekleden. Op dat woord. Ik breid het u even uit naar Deuteronomium 33. Op dat woord zal David vertrouwd hebben in de moeite van het leven. En dan mag ik het ook doortrekken naar de Heer Jezus Christus. We hebben samen die passage gelezen uit Hebreeën 4. Dat wij een grote hoge priester hebben die de hemelen is doorgegaan. Namelijk Jezus, de Zoon van God. En laten we die belijdenis vasthouden. Vasthouden van die belijdenis betekent natuurlijk niet dat je dat een keer zo met je mond spreekt, maar dat je daaraan vastklemt en dat je de kracht van die belijdenis over je inroept en dat je vraagt, Heere, wil die grote hoge priester in de hemel in ons leven werkzaam doen zijn. Jongens en meisjes, nog even dat 15e vers ook erbij. Wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. Dat is een hele mooie formulering. Dat is twee keer een ontkenning. En je weet wel, min maal min is plus. Dus twee keer een ontkenning. Geen hoge priester, niet medelijden hebben. Dat formuleert de schrijver met opzet zo, om als het ware te onderstrepen. Je zou er twee uitroeptekens achter mogen zetten. Wij hebben een hoge priester, die ten volle
helemaal medelijden kan hebben met onze zwakheden. En die in alle dingen als wij is verzocht geweest, toch zonder zonde. En mag ik dan nog één hoofdstuk verder gaan in Hebreeën 5. Juist als we het hebben over vrees en vertrouwen. Er staat namelijk dat in vers 7 van hoofdstuk 5, dat hij Jezus in de dagen van zijn vlees gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende en verhoord zijnde uit zijn vrezen. Dat is wat. De Heer Jezus verhoort uit zijn vrezen. Wij moeten dan natuurlijk denken aan Gethsemane. De angst van de Heer Jezus, waarin het zweet hem tot bloed geworden is. Nou, die hoge priester die op aarde het offer heeft gebracht, zichzelf voor de zonde van de zijnen, zelf onschuldig, maar die zich gegeven heeft tot in de dood, zoals Paulus zegt in Filippenzen 2, ja, de dood des kruises, dieper, smadelijker, smartelijker kon het niet. Die Heer Jezus is in de hemel op de troon. En laten we dan toegaan tot die Heer Jezus Christus. Ik zou eigenlijk willen zeggen, zoals je in oud-Hollands papier een watermerk ziet als teken van de echtheid, zo zie je in Psalm 56, als je die tegen het licht van de hemel houdt, het watermerk van het offer van de Heer Jezus Christus. Hij is ook verhoord uit zijn vrezen. Hij heeft het gekend, hij heeft het geweten, zonder te zonderen, zonder de grens over te gaan en tegen de Vader op te staan. Maar hij kent daarin de moeite. Nou, dat is het geweldige, gemeente, dat we vanmorgen vanuit deze tekst elkaar mogen voorhouden. Dat de Heere het woord aan ons wil geven. Het woord van zijn belofte, dat hij erbij wil zijn, dat hij erin mee wil komen. En dan moet u eens zien hoe David daar op een geweldige manier over spreekt. Hè? Gij hebt mijn omzwerven geteld, leg mijn tranen in uw fles, zijn ze niet in uw register. In het Oude Oosten is de waterfles iets met een hele kostbare inhoud. Water heb je nodig. Elke druppel water is van waarde en van betekenis voor een mens. Zo, gemeente, is elke traan van een kind van God voor de Heere God van betekenis. Gij hebt ze opgevangen, samengebracht en in de fles bijeen vergaat. Zo heeft de Heere aandacht voor David. Je zou bijna zeggen, hij heeft daar in Gat bij Achis gehuild. De Heere heeft de tranen van David opgevangen en als een kostbaar iets in zijn fles vergaderd. Zo is de Heere met David bezig geweest. En nou is de beweging in Davids leven van vrees naar vertrouwen. En dan moet u het goed zien, dat is één beweging. Terwijl die vreest, zoekt hij het vertrouwen. Dus dat vertrouwen komt niet pas als de vrees afgelopen of opgeheven is, als die achterhaald is. En dat is min of meer ons schema om te denken over de dingen zoals God ze legt. Ik moet eerst mijn vrees kwijt zijn en dan kan ik vertrouwen. Nee, zegt Calvijn, dat is nou het echte geloof, dat midden in de vrees vertrouwt op de levende God. En dan krijg je natuurlijk de vraag, hoe leer je dat nou? En hoe krijg je dat nou? En wat betekent dat voor u en voor mij? In welke omstandigheden wij ook verkeren? Hoe zal dat, laat het maar met dat oude woord zeggen, hoe zal dat in ons leven toegepast worden? Hoe zal dat in ons leven functioneren? Het kan zijn dat er hier mensen zijn die zeggen, ik herken mijn situatie. En ik ben dankbaar dat we vanmorgen zo vanuit Psalm 56 over deze dingen mogen nadenken. Omdat ook ik de vrees ken, maar ook de beweging van de vrees naar het vertrouwen. Dan zeg ik, wat een voorrecht voor u. Wat een voorrecht dat dat een Bijbels patroon is. En dat de Heere dat in het leven van zijn kinderen ook zo werkt. Maar als je dat nou niet kent, toch vreest, of misschien helemaal niet vreest, waar haal je nou het vertrouwen vandaan? U voelt, gemeente, dat komt niet bij David vandaan. Daar ligt de oorsprong. De oorsprong ligt bij God. Bij God die spreekt. Vandaar dat, dat komt verderop in de preek ook nog aan de orde. Het woord van God zo centraal staat in dit hele geestelijke belevingsproces, om het zomaar eens te zeggen. Dan moet je het woord van God in je leven horen klinken. En dat moet tot je komen in de kracht van de Heilige Geest. En dat betekent niet, gemeente, dat woord van Gods belofte, dat wij het allemaal precies krijgen zoals wij het zouden willen hebben. U weet, dat is moeilijk. Wij bidden om iets en het gaat soms een hele andere kant uit. Of wij bidden om iets en we moeten wachten. We worden beproefd in de volharding, in het vertrouwen, in het volhouden ook van het gebed. Het loopt soms anders. De Heere wil uitkomst geven op het gebed. Maar er zullen hier ook gebeden geweest zijn in de gemeente voor broeders en zusters uit de gemeente die ziek waren en gebeden die niet tot genezing en herstel geleid hebben. Dat je zegt, waarom dit en waarom dat? En u kent dat misschien in uw eigen leven ook wel. Van andere aard en andere noden en andere moeite waarmee u tot de Heere gegaan bent. En gehoopt had dat het zo en zo langs die weg en naar die kant zou worden opgelost en overwonnen. En dat de moeite zou dan worden weggedaan. En dat het precies de tegenovergestelde kant uitging. Wat is dan het woord? Ik denk dat ik het vanmorgen zo moet zeggen en ook mag zeggen. Het woord is dat God erbij wil zijn. Dat God erin wil zijn. Luther heeft in verband met gebed om uitredding en veranderingen in ons leven in moeilijke dagen gezegd, God kan langs twee wegen verhoren. Prachtige gedachte van Luther. De ene gedachte is, de ene weg is, dat God de moeite uit ons leven weghaalt. Dat hebben wij natuurlijk het liefst. Na korter of langer tijd. Dat de moeite wordt weggehaald. En Luther zegt, er is ook een andere weg die de Heere God kan gaan met ons. En dat is dat hij in de moeite ons bewaart. Zodat we geestelijk overeind blijven. Dat we het geestelijk in het vertrouwen en het leven met hem kunnen volhouden. In zekere zin, moeten we heel eerlijk zeggen, is die tweede weg natuurlijk voor ons moeilijker dan die eerste weg. Want als de uitredding en de verandering komt, ja, dan zijn we er vanaf, dan zijn we geholpen. Maar dat andere is ook hulp. Ik heb het in het pastoraat ook meegemaakt. Dat we intens gebeden hebben voor zieke mensen. En dat het heel anders ging. Maar dat toch in die moeite iets van de vrede kwam. Van de Heer Jezus Christus. Iets van de genade. Die eens willend maakte met de Heere God. En zo hoofd en hart deed buigen voor hem. Zodat er gesproken mocht worden van zijn kracht en zijn hulp. Ten dagen dat ik vrees, zal ik op hem vertrouwen. Op zijn woord. Dus daar gaat het om vanmorgen. Dat we dat woord van Gods belofte mogen aangrijpen. En dat we dat doen, gemeente, in overgave. Met loslaten van wat wij denken en willen. En wat wij dan ja, als doel voor ogen zien. Dat we het aan hem overgeven. Dat is moeilijk. Maar dat is de weg die David mocht gaan. Op de Heere vertrouwen. Zonder zelf de weg naar de oplossing voor te schrijven. En de uitweg aan te geven. Maar ja, aan de Heere over te geven. Ten dagen dat ik vrees vertrouwen. En gemeente, dan gebeurt er wat. Dan gaat de vrees wijken. En dan gaat het vertrouwen het winnen. Want ik ben wel begonnen met erop te wijzen dat ze beide tegelijkertijd voorkomen in het leven van een mensenkind, van een kind van God ook. Maar ze blijven er zo niet. Waar het vertrouwen echt beoefend wordt, daar wordt de vrees minder, om zo te zeggen. En daar wijkt de vrees. Daar gaat het vertrouwen het winnen. Door de genade van de Heilige Geest. Door de kracht van het geloof en van het woord. Geloof en woord zijn dan op elkaar betrokken. Kent u dat? Weet u daarvan? Dat geweldige dat je echt in de vrees mag vertrouwen en dat toch dan door Gods genade de vrees gaat wijken. En dat het vertrouwen, mag ik nou zo zeggen, de vleugels uitslaat, zich breed maakt. En dat in dat vertrouwen je leven aan God verbonden wordt. En dat je zegt, Heere, hoe dan ook. Maar u zult me vasthouden, u zult me niet loslaten, u zult het doen. Dat gemeente, in het bijzonder als we mogen denken vanuit Hebreeën 4, aan de troon der genade. Ik lees nog even na het 14 en het 15, nu ook nog een keer het 16e vers. Laat ons dan met vrijmoedigheid, en dat is de vrijmoedigheid van het vertrouwen, waar door de vrees wijkt. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat we barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden te bekwamer tijd. Weet u wat zo prachtig is? Het slot van dat vers is om geholpen te worden, daadwerkelijk geholpen te worden, te bekwamer tijd. Dus op het juiste moment. Wij zeggen tegenwoordig, we spreken over zorg op maat, weet u wel. Nou, je zou het zo eigenlijk mogen vertalen. Te bekwamer tijd, dat is hulp op tijd en op maat. Precies toegespitst, toegesneden vanuit de hemel op wat de mens nodig heeft. Maar weet u wat eraan vooraf gaat? Dat namelijk barmhartigheid en genade is. Dus de hulp van God is verpakt in de barmhartigheid en de genade. Nou, zo mogen we dan Psalm 56... met het watermerk van het kruis van de Heer Jezus Christus in onze situatie van morgen horen uitleggen. En zeggen, laten we dan toegaan met vrijmoedigheid. De Heer heeft de weg geopend tot de troon der genade. Ja, misschien zijn er hier mensen die zeggen, dominee, u zegt dat nou tegen ons allemaal zo. Is dat wel terecht? Mag dat zo wel? Moet je daar niet wat, laat ik het maar heel duidelijk vragen, moet je daar niet wat voor kennen? Moet er niet iets in je leven gebeurd zijn, voordat je dat zo kunt zeggen en kunt bidden? Moet daar niet iets aan vooraf gaan? Laten we het heel eenvoudig zo formuleren, zijn er eigenlijk geen voorwaarden aan verbonden? Nou gemeente, ik mag met alle vrijmoedigheid op een christelijk gereformeerde preekstoel zeggen, dat de genade van God is aan geen voorwaarde aan onze kant verbonden. Ik ben dankbaar dat ik dat vrijmoedig en met mijn hele hart mag zeggen. De genade van God is niet aan voorwaarden waaraan wij moeten voldoen gebonden. Want daar zou er nooit iets van terecht komen. Bij niemand van ons. Bij de oudste niet en de meest godsvrezende niet. En bij degene niet die het verste weg staat en die onverschillig in de kerk zit. Het is wel zo dat God een weg met ons gaat. En dat je inderdaad die weg moet gaan met die wijste Heere. En daar zet hij ons zelf ook op. En dat is de weggemeente van het woord. Waar de geest onze harten op afstemt en voor open maakt. Dat je leert zien, ik heb hem nodig. En ik mag het bij hem zoeken. Dat je leert zien, ik kan het niet uit mezelf en ik heb het niet uit mezelf. En ik heb het ook niet verdiend, maar ik mag zien op de troon der genade, voelt u dat? Zo mag ik vanuit Psalm 56 in het Oude Testament ook wijzen op de troon in de hemel, waar u welkom bent. Ook met uw vrees, ook met hoe zal het aflopen en waar gaat het naartoe en waar loopt het op uit? Om je te vertrouwen toe, te vertrouwen aan hem, aan het woord van zijn genade. En dat woord, gemeente, dat komt uit Gods hart. Dat komt uit Jezus' ziel, mag ik het nou zo zeggen. Die kan medelijden hebben met onze zwakheden. U weet, de Heer Jezus heeft bij het graf van Lazarus gehuild. En dat is niet zo even een traan weggepinkt als dat wel eens in de kerk gebeurt. Maar dat is echt voluit zijn tranen laten vloeien. Zodat ze het gezien hebben hoe Jezus bij wijze van spreken snikte. Bij het graf van Lazarus, terwijl hij wist dat hij hem zou opwekken. Zo kan hij medelijden hebben, ook in ons vrezen. Want hij is zelf uit zijn vrezen verhoord. Dat is onze Heer Jezus Christus. In zijn angst en zijn nood. In zijn medelijden en zijn meeleven. En dan vooral, dat voelt u wel, in de diepte van zijn genade. Want dat is niet maar humaniteit of medemenselijkheid waar men tegenwoordig over spreekt. Maar dat is de diepte van zijn genade waar hij zich voor gegeven heeft. Nou, dat is het tweede. Dat het vrezen door het vertrouwen overwonnen wordt. Hoe rijker het vertrouwen wordt, hoe meer de vrees wijkt en overschaduwd wordt. Dat is wat de Heilige Geest in ons leven doet. En dan zegt David, en dat is dan het derde kernwoord in het leven van een kind van God dat in moeite is. In God zal ik zijn woord prijzen. Voelt u dat? Dan moet het toch nog een stapje verder. Behalve vrezen en vertrouwen komt het dan ook tot prijzen. Wat prachtig, hè? Dat David dat woord van de levende God eigenlijk naar zich toe ziet komen, dat het zijn houvast is, dat het het fundament van zijn leven wordt. En dan staat er nog niet dat hij eruit is, dat moet u goed zien. Er staat nog niet dat hij eruit is. Het komt straks nog een keer terug aan het eind van de psalm, dan herhaalt hij dat. Ik heb eigenlijk het gevoel dat David, terwijl hij in dat proces van de beweging van vrees naar vertrouwen was, ook de kracht van dat woord in zijn hart ervaart, dat hij dat beleeft. En dat hij zegt, Heere, dat is mijn houvast. Kent u dat? Dat je er niet uit bent, er niet doorheen bent nog, dat het nog niet geweken is waar je mee worstelt en tot, maar dat je mag zeggen, Heere, u zult in uw genade horen en verhoren. In uw trouw en goedheid. In God zal ik zijn woord prijzen. Het woord van zijn belofte. De toezegging van zijn hulp. In God zal ik het woord. De logos uit Johannes 1. Jezus Christus. In wie God tot ons gesproken heeft prijzen. Want hij is de grote hoge priester. Op de troon der genade. Dat, gemeente, is dan waar het naartoe gaat. Zo wordt God geprezen in het leven van een mens die in nood, in aanvechting, in zorg is geweest. Die er doorheen is gegaan, doorheen is gehaald. Misschien mag ik wel zeggen vanmorgen, die er onderdoor is gegaan. Maar het loopt uit op de lof, op het woord des Heeren. En u voelt wel, dat woord des Heren is niet maar een paar letters in de Bijbel, is niet maar een klank, maar dat is de stem van het hart van God. Jezus Christus is door de Vader met zijn hele hart naar de wereld gezonden, om zondaren zalig te maken en te redden. De stem van het hart van God. In God zal ik zijn woord prijzen. En dan moet u eens zien hoe David dan verder gaat. Midden in de psalm, op God vertrouw ik, ik zal niet vrezen, voelt u wel? Daar is dan ook de vrees geweken. Wat zou vlees mee doen? Dus wat zouden de omstandigheden dan kunnen doen als God met mij is? Gemeente, wat een voorrecht om zo de dingen te mogen beleven. En nou, aan het eind van de preek nog twee dingen. Het gaat ook wel eens een omgekeerde volgorde. Het is ook wel eens zo dat je vanuit de lof des Heren door omstandigheden gebracht wordt tot een situatie van vrezen. Dus het is niet altijd zo dat het van dit naar dat toe gaat. Het gaat ook wel eens omgekeerd, van het hoogtepunt naar het dieptepunt. Je kunt de Heren gedankt hebben voor hulp en uitredding en dan kunnen er andere dingen komen waar dit opnieuw actueel in wordt. Waar je er opnieuw onderdoor moet. Maar dan dezelfde weg. Zo wil God het doen. In zijn genade. Daar hoort ook bij dat David dat vertrouwen op de Heer en dat lofprijzen van het woord aan het eind nog een keer herhaalt. Dat betekent ook dat je dat niet in één keer geleerd hebt. Maar dat je er nog wel eens verder doorheen moet. Dat je het nog wel eens opnieuw moet leren. Kent u dat? Dat je opnieuw in omstandigheden komt waarvan je dacht, Heer, daar hebt u me toch uitgehaald. Daar hebt u me toch van verlost. Kom er opnieuw in, ik word er opnieuw in gebracht om het als het ware nog dieper en nog hoger te kunnen zeggen, nog meer doorleefd met mijn hart. En dan het tweede. Het zou kunnen zijn dat er hier mensen zijn, misschien ook jonge mensen, die zeggen, nou dominee, dat is de ervaring van David. David heeft dat zo beleefd. En het is geweldig als je dat, als wij dat vandaag ook in gelijke zin zouden kunnen verwoorden, dat we van onze ervaring mochten spreken. Maar wat heb ik aan die ervaring van David? Een heel wezenlijke vraag. Dat wordt tegenwoordig vaak naar de Bijbel toegebracht. Omdat men de Bijbel ziet als een boek van ervaringen, waarin mensen verwoorden te boek stellen wat ze meegemaakt hebben. Weet u wat we mogen zeggen? De Bijbel is de openbaring van God. En God heeft deze ervaring van David verwoord in Psalm 56 opgenomen, opdat het openbaring zal zijn aan ons. Dus u moet niet maar met Davids ervaring op zichzelf aan de loop gaan vanmorgen. Daar wordt u niet mee naar huis gestuurd, maar u wordt vanmorgen met deze Psalm 56 geconfronteerd. Die wordt u voorgehouden en God zegt, zo ben ik nog. En zo ben ik er ook. In 1999, en als we straks naar het derde millennium de grens overgaan, dan ben ik dezelfde God. Vandaar dat ik ook een lijn mocht aanbrengen van Psalm 56 naar Hebreeën 4. De Heere zegt tegen u en tegen mij, zo wil ik nog voor je zijn. Dus u moet de preek niet afdoen met fijn dat mensen dat ervaren en als ze dat ervaren hebben, maar daar heb ik niks aan. Nee, de preek van vanmorgen, ik zeg dat heel duidelijk. Tegen allen in de kerk, voor en achter, rechts en links, doet een appel op u, dat u deze God zo mocht zoeken en zo mocht kennen. En dan is de genade van God in Jezus Christus, die uit zijn vrezen verhoord is, dat hij met dat woord in onze vrees binnenkomt, in onze zorg. In onze moeite, dat hij ons helemaal kent, ook in onze geestelijke aanvechting. En dat hij van vrezen tot vertrouwen wil brengen. En naarmate het vertrouwen breder en wijder en dieper wordt, zult u ook zelf ervaren door Gods genade dat de vrees wijkt. En dan komt er ook de lofprijzing. De verheerlijking van het woord van God. Dat we een God hebben die spreekt. En die een woord spreekt. En een woord waar we van op aan kunnen. Nou, ik ben begonnen, gemeente, met Psalm 56 is voor ons bekend en vertrouwd door die laatste twee versen. Maar er is wat aan vooraf gegaan. Daar zijn we samen mee bezig geweest. Ik heb geprobeerd u en mij door die psalm heen te leiden en het licht van het woord en van de geest daarover te laten verspreiden. En dan kun je het inderdaad zingen met heel je hart door Gods genade. En als je het niet kunt, zeg dan, Heere, leer het mij. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord van zijn belofte. Ik heb het in mezelf uit zijn mond gehoord. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mij een schild in alle nood. Gij hebt mijn smart verdreven. Nou zingen dan, gemeente, als het amen op het woord van de prediking. Voor u hoop ik het woord van de levende God. En dan die belijdenis. Uw dierbare gunst is me altoos bijgebleven. Ik zal voor Gods oog naar zijn bevelen leven. Zo wordt, daar hebt u het, zo wordt door mij zijn naam altoos verheven. Zo wordt ook in middelharnis zijn naam vergroot. Amen.
Thank you.
we danken en bidden. Heren, we mogen komen tot de troon der genade. U hebt daar het verlof, de vrijmoedigheid voor gegeven. En hoe we er ook aan toe zijn, we zijn daar welkom. Dat is uw genade. Geef dat we daar wat van mogen verstaan. En dat we die weg mogen gaan, door hoofd en hart te buigen. En dat we zien mogen dat de Heer Jezus Christus in genade en barmhartigheid verpakt ons hulp wil geven. Op het juiste moment en in de juiste maat. U kent ons zoals we hier bij elkaar zijn. Wil ons Heere in ons vrezen leren vertrouwen. Zodat het vrezen wijkt. En wil ons van het vertrouwen brengen tot de roem op uw woord. Het voorrecht dat u het woord tot ons spreekt. En dat we dat mogen horen heel persoonlijk. Wil dat door uw geest zo in ons leven doen. We vragen dat voor jonge en oude mensen. En we bidden ook voor hen die vreemd zijn aan deze dingen. Die er misschien wel onverschillig tegenover staan. Zo kun je ook in de kerk zijn. Geef genade dat dat verandert. Wees met allen die het moeilijk hebben. En die op de omstandigheden, de mensen, de machten, de krachten, de zwakte en de ziekte zien. En wil geven dat we op u mogen zien. Wees ons zo genadig nabij. We denken nog weer even aan Turkije. Een land vol van de islam. Met slechts weinig christenen. Wat zal de gekruisigde en opgestane Christus. Ja, daar voorbij gegaan worden. Die wordt daar niet gepredikt en gezocht. O Heere God. Wij bidden. Dat ook daar plaats mag komen. Mee door de hulp van christenen. Door het evangelie van Jezus Christus. En wil mensen helpen in de moeilijke omstandigheden. En laten wij als christenen ook aan beleiders van de islam onze hulp mogen geven om Christus wil. Zie zo op ons allen neer. Ga met ons mee vandaag en breng ons ook vanavond weer samen. We danken u voor de zondag. Voor de rust en de vrede van uw huis. En we bidden dat ook velen daarin mogen delen. Ook als ze niet met ons hier samen kunnen zijn. Maar willen toch geven wat ze nodig hebben. Geprezen zij uw naam. Hoor ons, o God van alle genade. Om Jezus wil. Amen. De slotzang is uit 33 vers 10. De laatste regels zijn zoals u weet. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heer gerust. Ik zal hem nooit vergeten. Hem een helper heten. Al mijn hoop en lust. 33 vers 10. Heft uw harten tot God en ontvang biddend zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.